We gaan een stukje lezen uit het Oude Testament, uit een van de kleine profeten, een van de 12 profeten. Ik ben begonnen in de Bijbelstudie in Gistel en wel bij het boek Habakuk. En als u boek Habakuk openslaat, dan zou mijn eerste vraag zijn: wat weet u van Habakuk af? Niet zo'n bekend boek, denk ik. Ook niet helemaal onbekend, hopelijk. Van het laatste hoofdstuk is het, denk ik, heel bekend. Hè? Met de woorden die eindigt met: nochtans zal ik juichen in de Heere. Dat vind ik wel heel bijzondere tekst eigenlijk, nochtans. Ook al loopt alles tegen, toch. Maar we gaan het eerste hoofdstuk met elkaar lezen, tot en met hoofdstuk 2, het eerste vers. En ik ga dit keer, het is de eerste keer dat ik dat doe, uit de Herziene Staten. Zo heet dat, ja, Herziene Statenvertaling, omdat ik die vertaling beter vind dan de NBG, waar ik altijd in opgegroeid ben. Ik ga niet zeggen waarom, maar de tekst is, vind ik, toch wat duidelijker. Dus ik moet het ook nog even opzoeken. Habakuk, hoofdstuk 1, vanaf vers 1 gaan we met elkaar lezen. Daar staat: de last, of in de andere vertaling is, de Godspraak. Hij had een last op zijn hart. De last die de profeet Habakuk gezien heeft, niet alleen maar gehoord, hij zag het ook. Een gezicht. Strafgericht door de Chaldeeën over Juda. Heere, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Roep ik tot u geweld en verlost u niet? Waarom doet u mij onrecht zien? En waarom aanschouwt u de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er ontstaat oneenigheid en ruzie verheft zich. Daarom verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn. Want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige, daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Dat bidt hij en dan krijgt hij een antwoord van God. Zie rond onder de heidenen, zegt God, en aanschouw, verbijster u, sta verwonderd. Want ik breng in uw dagen een werk tot stand, dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt. Want zie, ik doe de Chaldeeën opstaan, dat grimmige en onstuimige volk, dat de breedte van de aarde doorkruist om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn. Schrikwekkend en ontzagwekkend is het. Zijn recht en zijn hoogheid gaan van hem uit. Zijn paarden zijn sneller dan luipaarden, feller dan avondwolven. Zijn ruiters komen eraan in galop, zijn ruiters komen van ver aangevlogen, als een arend die toeschiet om te verslinden. Ieder van hen komt om geweld te bedrijven, hun gezichten oostwaarts gericht. Men verzamelt gevangenen als zand, ja, zelfs drijft hij de spot met de koningen. Vorsten zijn hem een bespotting. Zelf lacht hij om elke vesting. Hij hoopt er aarde tegenop en neemt hem in. Dan zal hij als de wind veranderen en verder trekken. Zo maakt hij zich schuldig die van zijn kracht zijn God maakt. Dat is het antwoord van God op zijn eerste gebed. En dan gaat Habakkuk opnieuw bidden. Er staat boven hier klacht en gebed van de profeet. Dus een tweede gebed. Bent u niet van oudsher de Heere, mijn God en mijn Heilige? Wij zullen niet sterven. Dat betekent, wij als volk zal toch niet sterven, Heer. Heere, u hebt hem gesteld tot een oordeel. Rots, u hebt hem gegrondvest om te straffen. U bent terrein van ogen om het kwaad aan te zien. En moeite kunt u niet aanschouwen. Waarom aanschouwt u wie trouweloos handelen? Zwijgt gij wanneer een goddeloze hem verslindt die rechtvaardiger is dan hij zelf? U maakt de mensen als vissen in de zee, als kruipende dieren die geen heerser hebben. Hij haalt ze alle met een vishaak op, brengt ze bijeen met zijn sleepnet en verzamelt ze met zijn werpnet. Daarom verblijdt en verheugt hij zich. Daarom offert hij aan zijn sleepnet, brengt hij een reukoffer aan zijn werpnet. Want daardoor is zijn vangst groot en zijn voedsel overvloedig. Mag hij daarom zijn sleepnet blijven leegmaken en volken zonder medelijden blijven doden? Dat vraagt hij zich af. En dan zegt Habakkuk: ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingwal en keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Dat is niet heel makkelijk om te begrijpen. Je hebt je tijd nodig om daar wat over te lezen, over na te denken. Maar hier horen we Habakkuk in hoofdstuk 1 allerlei vragen aan God stellen. Hoe lang? En hoort u niet? Hoe lang roep ik om hulp en hoor ik niet? En waarom doet u dat mij zien? En ja, hij zit vol met vragen, zou je kunnen zeggen. En ik weet niet hoe het met u is, maar soms heb je soms in je leven als christen best heel wat vragen naar God toe. En uiteindelijk krijgt, en dat vind ik een prachtige van Habakkuk, hij krijgt antwoord op zijn vragen. Niet direct, het duurt een tijdje. En ik hoop dat het uw ervaring ook zo is. Ik moest denken, dat is al heel wat jaartjes geleden, dat iemand mij vroeg, broeder Lucas was dat, zou je naar Brugge willen gaan? En wij zaten behoorlijk vast. Heel diep. We wisten niet waar we naartoe moesten gaan. De zendingspost was gesloten. En dan zit je met heel veel vragen. Wat nu, God? En ik kan me herinneren toen ik gebeden had, heb ik tegen God gezegd, ik ga u alleen nog maar ergens naartoe waarvan ik 100% zeker weet dat ik daar moet zijn. Niet 90%, maar 100%. En het eerste antwoord wat ik uit de Bijbel kreeg, wat ik tenminste als een antwoord ervaarde, was de woorden uit Psalm 27, het laatste vers. Dat kan ik me nog herinneren, een tijdje geleden. En dat was de tekst, wacht op de Heere. Uw hart zij onverzaagd, wacht op de Heere. Twee keer. Zo van, ik wil je wel een antwoord geven, zo kwam het bij mij over. Maar je moet nog even geduld hebben. Zo is God. Heel vaak toch. Geef niet direct een antwoord, hij geeft wel een aanwijzing al. Je zou kunnen zeggen, hij geeft een voorzet. En dat is, dat mogen wij, en dat proef ik ook bij die Habakuk. Hij vuurt allerlei vragen op God af. En na een tijdje gaat God spreken, geeft God een antwoord. Maar soms kan hij je een antwoord geven wat je niet verwacht. Staan we daar ook voor open? Meestal vragen wij, denk ik, soms God, komen we met een vraag en dan denken we, ja God, en wilt u dat dan ook zo op deze manier invullen? Zoals ik het graag wil hebben. He, raar is dat, hè? En dat God. En toen ik dat onlangs iemand vertelde, toen zei die persoon tegen mij, toen jij dat bad, heeft God waarschijnlijk om jou gelachen. Ja. Zo van, ik bepaal dat toch uiteindelijk zelf wel, het antwoord. Toen Martha en Maria een bode zonden in Johannes 11, omdat hun broer Lazarus ernstig ziek was, toen dachten ze, nou, Jezus zal wel binnen 1-2 dagen komen. Maar Jezus zei tegen zijn discipelen, ik wacht nog een tijdje. Hij had een ander plan met je. En zo moeten we daar voor openstaan. Maar het mooie vind ik hier, dat je Habakuk, ook al zit hij bomvol vragen, en soms heb je dat, en komen er zelfs na het antwoord nieuwe vragen op je afvliegen, dat hij het van God blijft verwachten, ook al zal hij misschien niet op alle vragen antwoord krijgen, maar dat hij toch een antwoord krijgt, een richting wijzen. En zo kunnen wij ook dus heel veel vragen hebben. Ik heb een paar vragen opgeschreven. Waarom komt er geen eind aan de oorlog daar en daar, God? Die vraag zou je kunnen stellen. En vul dit maar het land in. Oekraïne. Of andere landen. Sudan. Of waarom kreeg ik nou die ziekte, God? Kanker, ik noem maar wat. Of waarom kreeg ik dit handicap? Je hebt er een voorbeeld van genoemd. Of ik ken iemand die heel graag kinderen had willen hebben, maar alleen maar enkele keren een miskraam heeft gehad. Ook weer een vraag die bij je opkomt. Waarom? Of, dat was mijn eerste begrafenis, waarom stierf mijn kind zo jong? Ik kan me goed herinneren dat mijn eerste begrafenis werd. Ik werd geroepen naar iemand die haar kind in een week tijd verloren heeft. Een jongetje van 6 maanden. En die zocht steun ergens, een antwoord op die vraag eigenlijk. En het wonderlijke is, ondanks dat het enorme verdriet van ik zie die vrouw nog voor me en ik ken haar niet, heb ik die tekst gebruikt uit Psalm 42. Mijn tranen zijn mij tot spijze, dag en nacht. Wat heeft die mevrouw geweend? Jij doet straks ook even de tranen in de ogen. Zo, dat kun je in één keer je overvallen dat je zegt, God, waarom? En zo zien we dat ook bij Habakuk. Hoe lang en waarom? Zelfs in vers 14 zegt hij nog een keertje, waarom God? Hij begrijpt God niet helemaal. Zo kunnen wij dat ook wel hebben. Misschien een stukje opstand, ik weet het niet. Maar wij mogen dat aan God vragen, zulke vragen. Als Habakuk dat doet en God laat het opschrijven, hè, ook de reactie van mensen, zelfs ook dat hoort bij het woord van God eigenlijk. Waarom is er zoveel goddeloosheid de dag van vandaag? Waarom zijn er in ons land, zo ervaar ik dat, en ik denk door jullie toch ook, zo weinig nog echte christenen, echte discipelen? Zijn wij dat nog? Zijn wij dat nog van harte? Zo weinig eigenlijk. Onze kerk zo klein is. Ik hoorde van een plaats ergens in Nederland waar 92% op zondagmorgen naar de kerk gaan. Stel eens voor dat de mensen hier stromen de kerk binnen. Ik denk dat wij heel wat blijer zouden zijn dan we nu misschien wel zijn. Ja toch? Ik vind het heerlijk als een kerk vol is. 92%, je kunt dat bijna niet meer voorstellen, hè? We waren vorige maand, in oktober, begin oktober, waren we een weekje in onze streek, Twente, waar we vandaan komen, de geboorteplaats. En dan gaan we altijd naar de begraafplaats in Hengelo. En dan gaan we het graf van mijn ouders, mijn schoonouders en mijn broertje en mijn schoonzus. En zij ligt. En als we daar langs die graven dan lopen, waar mijn schoonzus ligt, zo'n dertigtal graven in één rij, daar zijn van die twintig graven met een Bijbeltekst erop. Dat doet je toch wat, hè? Dat doet je wat. Gisteren was ik, toen we hebben een gemeenteweekend nu, aan de Franse grens. En dat was heerlijk. De aanbeveling waard om daarover na te denken. Maar daar zijn we ook even, omdat we maar een klein wandelingetje kunnen maken, even op de begraafplaats geweest. Vol met bloemen. Maar ik heb geen één tekst gezien. Geen één Bijbeltekst. En ik liep zo langs het graf van mijn schoonzus. En dat, in één keer kwam ik nog een andere tekst aan de overkant tegen. En weet je wat erop stond? Tot de bazuin klinkt. Ik werd daar zo blij door en zo door geraakt. Ik denk, nou zeg, is dat niet mooi? Wat een getuigenis, hè? Tot de bazuin klinkt. Waar kom je dat nog? Dat heb je toch nodig als christen, dat er iemand, ook al is hij zelfs gestorven, dat hij nog iets nalaat. Dat doet me wat, dat raakt me wat. Ik ging eerlijk gezegd bijna vrolijk van het kerkhof weg. Ja, dat heb je toch nodig eigenlijk. Maar je zit met vragen. En die vragen, daar kun je, net als Habakuk, mee naar God gaan. Vanaf vers 1, of vanaf vers 2, tot aan het eind heeft hij vragen. Zelfs het laatste vers van dit eerste hoofdstuk. Dan zegt hij, God, dat volk dat u op het oog hebt, dat gaat moorden. En waarom? Waarom gaat dat zo door? En zo, ja, zo zitten wij toch ook te denken van, ja, hoe loopt onze tijd af? Komt er een oorlog? Komt hij in ons land? En zo heb je vragen naar God toe. En het is goed om die vragen ook met mensen te delen. Er is een man die ik de laatste paar jaar heb mogen begeleiden vanuit de gevangenis. Dat is een soort buddy, zeg maar, die ook bij ons gedoopt is. En die laat het in één keer afweten. Waarom? In één keer. En dan zit ik met vragen. Hoe moet ik die man nog benaderen, Heer God? Je hebt zo close geweest. Ik ging me regelmatig bezoeken. En in één keer laat het los. En in één keer hoor ik van mensen van de kerk in Gistel. Ja, we hebben hem ontmoet. We hebben hem ontmoet. Maar ja, hij miste Maria. Wat moet je ermee? Ik weet het niet, ik heb geen Rooms-Katholieke achtergrond. Dus ik zit daarmee. Van God, wat moet ik eigenlijk schrijven? Want ik moet hem schrijven. Ik moet iets reageren. Ook al reageert hij op al onze berichten niet. En zo heb je weer die vraag eigenlijk. En toen heb ik iemand gebeld van het CPC. Ik denk, jij moet me helpen. Want jij hebt een Roomse achtergrond, ik niet. En hij heeft mij een duwtje gegeven. Moet dat wel zeggen, maar dat hoef je niet te zeggen. En dat heeft mij zo'n klein duwtje gegeven, dat ik hoop hem deze week te gaan schrijven. Dus als u daarvoor wil bidden, heel graag. Want je wil die man toch weer terugwinnen, net als dat ene schaap. En zo vind ik dat zo prachtig, dat hier een man is, een profeet zoals die genoemd wordt. Hè? Kijkt u maar in vers 1. De last of de Godspraak die Habakkuk geschouwd heeft. Even God horen en horen spreken en horen zien. Hè? Prachtig, hoe? Heeft in ieder geval een soort visioen gehad. Kun je in hoofdstuk 2 lezen. En in hoofdstuk 3 staat dat ook weer. Een gebed. Het gebed begint in hoofdstuk 3 met Habakkuk de profeet. Dus het is een man die onder de profeten een bidder is. En daar wil God ons hebben, ook als je een dagje ouder wordt. Ja, het zijn gelukkig nog jonge mensen. Maar wij als oudere mensen, neem die plaats in. Neem dat voorbeeld van Habakkuk. Hij was een man die daar zeer veel waarde aan hechtte. Hij is een bidder. 3 keer heeft hij gebeden. Hoofdstuk 1, 2 keer. En hij wacht op een antwoord. Hoofdstuk 2 gaat hij op een wachttoren staan. En dan ziet hij uit en hij verwacht van de Heere een antwoord. Schitterend. En hij eindigt dus met die bekende tekst. En nochtans, als er een oorlog uitbreekt, zegt hij, als de vijgenboom ophoudt zijn vruchten te dragen en er geen wijn aan de wijn, geen wijn, geen aan de wijnstok is, dankjewel. En noem maar op, en er geen vee is meer is, en de schuren leeg blijven, en het land geen brood meer geeft, moet je nagaan. Dan zegt hij, nochtans, dat is zijn besluit. Als dat gebeurt, neemt hij van tevoren het besluit, zal ik God niet loslaten. Ongelooflijk, hè? Zal ik nochtans juichen in de Heer? Zal ik God blijven eren? En ja, dat moeten wij toch ook blijven doen. Ook als je tegen zit, als je een handicap hebt, of in één keer wordt getroffen door, noem maar op. Kunnen we daar nog, in zoverre je nog bewust natuurlijk bent, God nog blijven eren eigenlijk. Maar je mag dus vragen aan God. Ik las deze tekst uit een psalm. Psalm 44, niet zo'n bekende psalm. Als je van die lange psalmen hebt, die zijn niet zo bekend. De korte psalmen die zijn bekend, de Heer is mijn herder. Maar de lange psalmen die zijn veel minder bekend. En psalm 44, moet je kijken hoe die eindigt. Ik ga nu weer de NBG-vertaling, maar dat is toch mijn... Daar zegt de psalmist aan het eind, vanaf in vers 24 en vers 25 en 27, zegt hij: waak op, waarom slaapt gij, Heere? Ontwaak, verstoot niet voor eeuwig. Waarom verbergt gij uw aangezicht? En waarom vergeet gij onze ellende en verdrukking? Dus die mag je ook vertellen naar God. En dan het laatste. Sta op ons te helpen. Ik zeg maar tegen God, waak op. Dat doe je niet zo gauw, hè. God, word wakker. Sta op. Waak op. En zo mag je hetgeen waar je mee worstelt, je vragen... Ook misschien wel je strijd en je, ja, mag je uitroepen, uitschreeuwen eigenlijk, als Habakuk dat doet. Dus zo zien we wie Habakuk is, een bidder onder de profeten, van begin tot eind. Ik hoop dat we dat van uw leven en van mijn leven dat ook kunnen zeggen. Wat betekent de naam Habakuk? Nou, dat wist ik niet, dat heb ik moeten opzoeken natuurlijk. Het komt van het Hebreeuwse woord, als ik het juist heb, habak. En dat betekent omarmen, omhelzen. Dat betekent dus iemand die God omhelst, omarmt, zo... Of zich vastklampen aan. Mijn ouders hebben een plant gehad, een klimplant. En die zette zich vast aan de muur. Het is op zich een heel slappe plant, klimplant. Maar weet je wel, die bladeren die in het herfst zo mooi veranderen van kleur. En als kind vond je dat leuk om dat af te trekken, hè. Want soms groeit hij te hard. En dan zat men die napjes vast, aan de muur vast. Dus aan God vond Habakuk zijn sterkte. Ook in moeilijke tijden. In hoeverre omhels ik, omhelzen wij God nog? En dan geeft God een antwoord. Maar een heel ander antwoord dan wij verwachten. Toen ik bad aan het eind van de Bijbelschool, het derde jaar, God, wil je me helpen? Dan kreeg ik drie mogelijkheden. Maar ik had van tevoren tegen God gezegd, ik wil best ergens overal naartoe, behalve, dan heb ik twee plaatsen genoemd. Ga maar niet zeggen welke. Dat doet er ook niet toe, maar ik heb twee plaatsen genoemd. En een van die twee plaatsen is het geworden. Nou, ik heb toch een antwoord gegeven. Ja, gek hè? God lachte toen. Ja. God heeft gezegd, volg mij daar maar in. En zo moet dat ook bij ons zijn. Ik ben bij een organisatie in Nederland tot geloof gekomen, ook Jos, mijn vrouw. Helaas bestaat hij niet meer. Dat heette de Gemeenschapsbond, de Christelijke Gemeenschapsbond. Dat was een stroming binnen de reformatorische protestantse kerken. Ik weet niet of je dat wel gehoord hebt, David. Ja, de Gemeenschapsbond bestaat niet meer, nee. Maar binnen die kerken, ja, was dat een stroming die vooral het doel had toch bijbelgetrouw te blijven. En daar heb ik men geleerd om stille tijd te houden. Dat was een heel sterk punt. En een van de teksten die ik toen kreeg was uit Psalm 5, vers 4. Heere, des morgens hoort gij mijn stem. Des morgens leg ik het u voor. En zie uit en wacht. Oh God, zo moeten wij onze houding zijn naar God toe. En dat deed Habakkuk ook. Hij had zijn vragen en hij vuurde zijn vragen af en hij wachtte op een antwoord. En hij kreeg een antwoord. Zie, ik verwek de Chaldeeën. God stuurde zelfs een ongelovige om een gelovigen die afgedwaald waren, want het was in de tijd van Habakkuk, was er ook veel geweld en oneenigheid onder de gelovigen, om de mensen tot nadenken, de mensen te corrigeren eigenlijk. Dat hebben wij ook nodig, heb ik ook nodig. Hebben we allemaal nodig. Ik verwek, zegt God. Ik gebruik een ongelovige om jouw gelovige terecht te wijzen. Is dat? Eigenlijk om te schamen, hè? Ja, om te buigen voor God, om te zeggen, God, we moeten weer u vrezen eigenlijk. En God gebruikte daarvoor een volk dat toen nog maar een heel klein volkje was. En toen nog rond 600 nog wat, wel in opkomst was, een nomadenstam, de Chaldeeën of de Babyloniërs. Wanneer kom je de woord Chaldeeën tegen in de Bijbel? Wat? Precies. Mooi, hè? Toen bestond het al. Ur der Chaldeeën. Abraham, heel klein. Dus God kende al die mensen. Maar ze dienden andere goden. Niet God. In Jesaja 46 vers 1 worden twee van hun goden genoemd. Weet u welke goden dat waren? Wat? Ja, ik weet het niet. Maar de goden die ik daar lees in Jesaja 46 waren Bel en Nebo. Denk maar aan Belsasar en Nebukadnezar. Ziet u dat? Die hadden dus hun goden in hun namen. Net zoals de profeten ook de naam van God vaak hadden. Habakkuk dus niet. Omhelzen, maar toch niet God, niet El of Ja, zoals Joël en andere namen, Jesaja, ik noem maar wat, die wel de naam van God in hun voornaam of achternaam hadden. En zo is dat voor mij een les, elke keer weer opnieuw, en een bevestiging mag dat toch ook wel zijn. Zo van, wij mogen met onze vragen, ook onze worstelingen, ook als je verward bent, mogen wij naar God gaan. Heel gauw kun je verward raken. Heel vaak kun je ook weer verstrikt raken in je, in je zondige levensstijl misschien wel. Ik vroeg mij laatst af, om af te sluiten, wat zou nou eigenlijk de grootste zonde zijn? Habakkuk noemt hier verschillende zonden. Hij noemt dus geweld, oneenigheid, hè? Geen verdraagzaamheid, twist. En dat het woord van God zijn wet, zijn kracht verliest. En noem maar op, wat onder mensen kan gebeuren. Wat zou de grootste zonde, denkt u, zijn in ons land? Vroeg ik me gewoon eens af.
Hebzucht.
Wat?
Hebzucht.
Hebzucht, ja.
God loslaten.
Ongeloof.
Ongeloof.
Ja. Nog iemand?
Afgunst.
Nou, zo kunnen we al eventjes doorgaan, denk ik, hè? Ja, trots. Hoogmoed. Weet u wat voor mij de laatste tijd sterk op mij afkomt? Vloeken. Hoe men de naam van God onteert in films, de televisie. En dat zijn niet alleen maar de zonden die mijn vrouw tegenkomt in de gevangenis onder de vrouwen. Veel moord, ontzettend veel. En ik kan daar niet te veel over uitweiden, maar bid voor haar. En voor de mensen die daar werken. Niet alleen maar voor haar, maar voor de andere collega's ook. Ivan Thomas, maar er zijn er zoveel. En ze vertelt nu over iemand, ze komt er om de 2 weken nu, die in het nieuws is geweest, die vrouw. En die vraagt naar God. Maar die staat op de schaal van engel, ik weet niet of je dat zo gehoord hebt. Een of andere man die heeft een schaalindeling gemaakt van mensen die zeg maar op 0,6 staan, of 1.6, die nog niks van God weten. En die persoon die gevlucht is en die een moord op haar geweten heeft, samen met haar man, vraagt nu naar God. En dan geeft zij nu om de 2 weken Bijbelstudie. Ze zegt, dat is er nog lang niet. En je kunt dat ook niet. In 2 gesprekken kun je dat maken. Daar heb je veel meer tijd voor nodig. We moeten geduld hebben. Zoals God met ons geduld heeft. Maar wat is het dan mooi als je zulke dingen hoort. Mensen die zeer diep hebben gezeten. Veel op hun geweten hebben, zou ik zeggen. Dat die mensen naar God nog vragen. Wat is dat mooi om dat werk te verrichten. Daarom... jullie gebed. Om af te sluiten, ik pik nog 1 tekst. Een tijdgenoot van Habakkuk was Jeremia. En dat kunt u zien in Jeremia 5, vers 5, 10 en 16. Daar gaan we mee afsluiten. Jeremia 5. Vers 15 en 16, daar spreekt Jeremia het volgende. Namens God zegt God tegen hem, Jeremia 5 vers 15, zie, ik breng over u een volk van verre, o huis Israëls. Luidt het woord des Heeren, een volk van eeuwen. Is het, Ur der Chaldeeën. Een overoud volk, een volk waarvan gij de taal niet kent en de spraak niet kunt verstaan. Zijn pijlkoker is als een geopend graf. Allen zijn het helden. Nou, misschien vers 17 ook nog. Verslinden zal het uw oogst. En uw brood verslinden zal het uw zonen en uw dochters. Verslinden zal het uw schapen en uw runderen. Verslinden zal het uw wijnstokken en uw vijgenboom. Vergruizelen zal het uw versterkte steden. Mooi hè? Zie je hoe mooi dat woord van God met elkaar overeenkomt? Jeremia en Habakkuk. Lees Gods woord. Overdenk het. Werk ermee ook in de komende tijd. En ik zeg dat ook tegen mezelf. Ja? Amen.